deze vrouw, omdat die partijen die de verkiezingen hebben gewonnen, maar niet opschieten met formeren. Ja. En er dus nog steeds een kabinet met D66 zit, met dit stoethaspel als minister van Volksgezondheid. Die gaat dat gewoon even lekker erdoor jassen eind mei. Ja. Dus beste Pieter, beste Caroline, beste Geerte en beste... ik wou zeggen... Ik maak niet uit wat ik wou zeggen. Dylan. Schiet de fuck op met formeren. Ja. Want dit soort...
Links ligt op de loer.
Dit soort demente, gepensioneerde, uit de mottenballen getrokken, totaal ongeschikte lui, gaan nu nog eventjes dit soort verstrekkende afspraken zitten maken, waar wij de rest van ons leven last van gaan hebben. Ja, het kan niet waar zijn.
Ja, maar als je Jan Paternotte heet, bijvoorbeeld, dan heb je echt zoiets van, nou, waar maakt mevrouw Keizer zich nou toch zo verschrikkelijk druk over? Waar zit dan haar grote angst? Snap je ook Jan Paternotte een beetje, of niet?
Nee, ik was echt helemaal verbaasd door die uitwisseling. Ik dacht echt het niveauverschil tussen deze twee. Ik ging me bijna afvragen of Jan Paternotte het eigenlijk wel allemaal goed gelezen had. Want die angst, die is natuurlijk heel begrijpelijk. Wat ik onbegrijpelijk vind, is bij de partijen die zichzelf links noemen, dat die alleen maar in staat zijn om na te denken over het belang van die oudere populatie. En dat ze volstrekt missen dat wij... dat welgestelde academici maatregelen opgelegd zijn die min of meer specifiek kinderen in achterstandswijken ten nadele zijn gekomen. Dat die linkse partijen dat niet snappen of in ieder geval zich daar niet op een betere manier toe kunnen verhouden, dat snap ik echt. Dit is iets wat ze zo duidelijk in hun profiel zou moeten passen. We hebben een enorme terughoudendheid gezien in alle aspecten om dit goed te evalueren. Kijk alleen al naar het wetenschappelijke beleid. De modellen van het RIVM, die worden geëvalueerd door het RIVM zelf. Nou, er is geen enkel onderdeel van de wetenschap waarin het toegestaan zou zijn dat jij je eigen experimenten beoordeelt. Nee. Je ziet hoe lang het geduurd heeft voor de enquête en hoeveel weerstand er eigenlijk bij de grote politieke partijen nog steeds is tot die enquête. En dat is internationaal zeker niet anders.
Dit is een podcast van Pound. Voor NPO Radio 1.
Zit jij bovenop het nieuws en roep je vaak tegen de nieuwslezer op televisie...
Ja, hallo, dit is echt de wereld op zijn kop.
Dan is dit jouw wekelijkse podcast die het wereldbeeld weer een beetje rechtop zet.
Zoveel nieuws.
En nog zoveel meer meningen. Maar
hoe zit het nou echt?
Dit zijn Marianne Zwagerman en Rick van Veldhuizen.
In de meest uitgesproken podcast.
Op zijn kop.
Ja, op zijn kop. Aflevering 142 van een reeks die al 4 seizoenen loopt. Dit is seizoen nummer 4.
4 al?
Ja. Ja, zo snel gaat het. Ja. Als ik je verveel moet gewoon zeggen, hè, dan...
Ik moet zeggen, dat is misschien wel een beetje een verklaringtje. Dat ik af en toe wel eens denk, oh nee, weer...
Die gozer.
Na 4 jaar. Jezus, ik heb nog nooit een relatie... Oh ja, ik heb 1 keer een relatie gehad die heel lang duurde. Maar daarna is 4 jaar toch nooit... Oh ja, ook nog 1 keertje. Ik ben 1 keertje nog 5 jaar.
Wij latten eigenlijk, hè? Alleen op woensdagmiddag komen we tezamen. En dat is ons latmoment.
Ja, god, lang is het maar een uurtje.
En dan is het voorbij voordat je het weet. Ja, vandaag veel aandacht voor... Maar ik denk toch iets wat we in het verleden heel vaak hebben behandeld. En dat is corona, als je het heel simpel wil samenvatten.
Ik wou het er eigenlijk niet meer over hebben.
Nee, het is een onderwerp wat je zegt van meer positiviteit. Klaar met corona, huppakee en door. Maar ja goed, er was vandaag een kamerdebat. Het is woensdagmiddag dat we dit opnemen. Er was een kamerdebat, ik had er ook niks aan doen.
Nou, weet je Rick... Ik heb al een ongelofelijke kutdag. Sorry dat ik weer met schelden begin. Ik had me voorgenomen dat niet te doen. Maar
je moet onze
vastvertrouwen luisteraars weten wel dat ik een chronische ziekte onder de leden heb. En die speelt vandaag ernstig op. Ik heb mijn telefoon kapot gevallen. Het is maar goed dat ik een meisje ben. Want ik weet niet of je het ziet, maar deze wang is 2 keer zo dik als ik ben enorm gevallen. Het is weer,
als je er niet over was begonnen, had ik het niet gezien. Maar nu zie ik het.
Oh, dankzij make-up en goede lampen kunnen we dat allemaal nog een beetje wegpoetsen. Maar wat een ontzettende klote dag. En dan lees ik ook nog op mijn favoriete site telegraaf.nl Haagse bronnen op de rem getrapt in de formatie. Ja. Er is een dipje. je in de formatie. En Rick, als we één ding
rustig
niet kunnen gebruiken, dan is het een dipje in de formatie. Want jij en ik hebben ons deze middag aangedaan, zodat onze luisteraars het zelf niet hoeven te doen, om naar dat afschuwelijke debat te kijken, aangevraagd door Mona Keijzer over die op handen zijnde pandemieverdrag bij de WHO. Ja. Gaan we zo nog even met Jona Walk over praten, hè? De arts van Vierde Golf. Maar daar staat dan die gepensioneerde nieuwslezer is, die er eens even ingevlogen is als zogenaamd minister van Volksgezondheid.
Hot horses. Maar Jan, ik begrijp waar je naartoe wil. Maar rustig. Laten we eerst even het intro doen waarom Mona Keijzer en waarom we straks met Jona Walk hierover gaan praten. Keijzer heel graag. Het is een verkorte versie.
Jij even de rode lijn een beetje vasthouden vandaag. Want ik ben niet in het goede doen.
Maakt niet uit. Dat hebben we allemaal wel eens. Ik hou je hand vast. Dit is eigenlijk verkort dat wat Mona vroeg aan de minister en aan de Kamer. Om hier eens over na te denken.
Dit debat gaat over de aanpassingen aan het International Health Regulation en het pandemieverdrag. In de volksmond het WHO-verdrag. De vraag is alleen over welke aanpassingen en over welk pandemisch verdrag hebben we het nou eigenlijk? Het doel publieke gezondheid wordt mogelijk vervangen door alle risico met een potentiële impact. De eerbiediging van mensenrechten wordt vervangen door een zin over billijkheid en de new speak inclusiviteit. De WHO gaat mogelijk de vereiste hoeveelheid gezondheidsproducten bepalen en vervolgens landen dwingen ervoor te zorgen dat fabrikanten deze tijdig leveren. Staten moeten ook rechten op gezondheidsproducten of technologieën toekennen aan fabrikanten met als doel een billijke en tijdige beschikbaarheid en betaalbaarheid te waarborgen. Daar gaat je onderhandelingspositie richting bedrijven die nu al goed in de winstmarges zitten. De belastingbetaler betaalt uiteraard rekening. En de hamvraag, wat is eigenlijk een pandemie? Is een van de criteria daar nou wel of niet overlijdenscijfers? Tijdens de coronatijd stonden we aan de rand van digitale vaccinatiebewijzen en het uitsluiten van mensen op dubieuze gronden. Nu staat er in de amendementen te lezen dat staten voor medisch onderzoek een bewijs van vaccinatie moeten kunnen eisen en vragenlijsten over de gezondheid van reizigers in moeten vullen en het gebruik van digitale gezondheidsdocumenten met verificatiemiddelen zoals een QR-code. Krijgen we nu via de achterdeur 2G digitale certificaten binnen. Normaal doen we bijna 10 jaar over een nieuw verdrag. Deze wordt er binnen 1 of 2 jaar doorheen gejast. Zeker in het licht van de uitspraak van het Europese Hof van gisteren is een pas op de plaats meer dan verstandig. Verdragen zijn anders dan vroeger niet de weerslag van op zichzelf goed bedoelde principes. Ze zijn inmiddels keiharde regels geworden waar landen zich aan te houden hebben. Dank u wel.
Zo, ja, spreektijd was 4 minuten en een beetje. Teruggebracht tot 1 minuut 58. Zo kan het ook. maar dit was dus eigenlijk het uitgangspunt van het debat. Hoe heb jij het ervaren?
Nou, misschien weet jij nog, Rick. Natuurlijk weet jij nog. Misschien weten onze luisteraars nog. Wij hadden, dat was ergens eind van de zomer, september, oktober, die koers, hadden wij Nikki Pauw-Verweij in de uitzending. Die zat toen nog voor BBB in de Tweede Kamer. Zij is helaas niet terug de Tweede Kamer ingekozen. Maar ik hoop dat als die formatie nou een beetje lukt en Mona en nog een paar mensen schuiven door naar het kabinet, hoop ik dat Nikki Pauw-Verweij weer snel terug de kamer in is. Zij is overigens net bevallen van
het schijnt
een hele prachtige dochter.
Ja, daarom.
Dus het eigenlijk even een beertje of zo sturen. Hè? Ja. Ze heeft vorige week een dochter gekregen. Ja. Maar zij zei toen, zij waarschuwde toen al bij ons in de uitzending van jongens, die Kuipers die probeert nog eventjes dit soort verdragen er allemaal door te jassen. En toen zeiden wij tegen Nikki van, maar vraag dan een debat aan. En ze zei, ja, maar dat heeft gewoon geen zin. Want dan komt Wiebke weer naar de microfoon en die zegt, ja, geen steun. Maar toen kwamen er verkiezingen in november. Dus nu heeft het wel zin dat Mona Keijzer een debat aanvraagt. En dat debat was er ook vandaag. En dan zie je dat zowel BBB als PVV als NSC heel kritisch zijn. En de VVD doet dan een beetje lekker kritisch mee, hè, want die waaien lekker met alle winden mee. Dus dat is dan op zich goed nieuws. Maar daarom begon ik met, het kan niet waar zijn dat die formatie nu weer in een vertraging komt. Wij hebben een regering nodig. Want anders gaat deze gepensioneerde nieuwslezeres en mensen die het debat niet hebben gevolgd, jullie zullen mij misschien niet meer willen geloven, want ik ben kritisch op alles wat D66 is en een gepensioneerde nieuwslezeres die een half afgemaakte studie Pia Dijkstra. Half afgemaakte studie theologie zit nu lekker de minister van Volksgezondheid aan. Nou, als je mij niet wil geloven, dan snap ik dat. Maar het beschamend is nog een compliment voor haar optreden in de Tweede Kamer.
Ja.
Ze wist niks. Het was moest ze even opzoeken.
Ik heb het bewijs. Luister even naar Pia Dijkstra. 69 jaar tijdelijk minister van VWS. En mijn hemel. Ik heb hetzelfde wat jij had.
Ja, maar voorzitter. Er is al, en ik ben even op zoek naar de precieze...
Weer kwijt.
Timeframing daarvan. Er is al veel eerder aangegeven. Dan nu, er in die onderhandelingen gebeurt.
Wat een blauw jasje.
En daar is de Kamer ook van op de hoogte gesteld.
Superblauw.
En ik ben even aan het zoeken,
kwijt.
Want ik heb zoveel informatie inmiddels.
Die leiders zijn moed vol.
Niet helemaal helder voor ogen heb.
Het ging echt het hele debat zo door.
Laat nog heel even doorlopen. Ja. Doe die ergernis, kom op. Volle bak ergens.
De wijzigingsvoorstellen op de IHR.
Nou heb ik er nog gespaard, want ik heb ze niet allemaal op een rijtje gezet. Maar had ik gewoon 6-7 minuten kunnen vullen. Dat ze keek naar haar ambtenaar. Iemand?
Beschamend is een compliment. Maar deze vrouw, omdat die partijen die de verkiezingen hebben gewonnen, maar niet opschieten met formeren.
Ja.
En er dus nog steeds een kabinet met D66 zit. Met dit stoethaspel als minister van Volksgezondheid. Die gaat dat gewoon even lekker de doorjassen eind mei.
Ja.
Dus beste Pieter, beste Caroline, beste Geerte en beste... Ik maak niet uit wat ik wou zeggen. Dylan. Schiet de fuck op met formeren.
Ja.
Want dit soort...
Links ligt op de loer.
Dit soort demente gepensioneerden uit de mottenballen getrokken, totaal ongeschikte lui, gaan nu nog eventjes dit soort verstrekkende afspraken zitten maken, waar wij de rest van ons leven last van gaan hebben.
Ja,
het kan niet waar zijn. En als dat Mona Keijzer, dan probeert ze vanuit de Kamer nog eventjes wat dingetjes recht te trekken. Nee, ze moet vanuit de regering zorgen dat het niet meer gebeurt.
Ja,
ik begin een beetje ongeduldig te worden langzamerhand.
Ik begrijp je en ik begrijp de oproep heel goed. En misschien moeten we die oproep nog even lossnijden en die apart sturen naar alle vier de formerende partijen.
Ja, en dan heb je die hapering van mij, dat komt door mijn ziekte, dat ik dan even niet op haar naam kon komen.
Ja, Dylan. Dan komt het moment waarop eigenlijk Mona Keijzer toch wil reageren. Maar waarbij je blijkt dat de souffleur van de 69-jarige minister, met op zich een mooie dictie, maar dat heeft ze natuurlijk van vroeger overgehaald.
Hele mooie vrouw ook, hè?
Ja.
Ik bedoel, zelfs op mijn 69, ik mag hopen dat ik, als ik het haal, word, dan hoop ik ook dat ik zo mooi ben.
Maar,
ik denk het niet, want ik ben nu al niet, maar dat tuurlijk. Maar verder, het gaat lekker mooi zitten zijn op tv, maar verder kan ze gewoon niks.
Mona reageerde daar nog heel even op.
Dus ik snap het allemaal, hè, deze procedures. Maar hoe verhouden die twee nou zich tot elkaar? En 30 oktober 2023 was het magische artikel 24 derde lid dat ons gerust moet stellen, niet opgenomen in de stukken.
Dan 13 maart 24.
Het woord is aan de minister.
Ja, voorzitter, ik vind het fantastisch dat de heer Paternotte zijn eigen minister verdedigt. Maar als wij hier in deze Kamer over wetsteksten moeten gaan spreken, al naar gelang of de heer Paternotte het kan vinden ergens op het World Wide Web. Nou, als D66 op zo'n manier wil omgaan met zijn verantwoordelijkheid met betrekking tot wetgeving, is dat aan hem. Maar ik neem mijn taak een stuk serieuzer.
Ja, tot zover de sneer van Mona. Nogmaals, zij had het debat aangevraagd, dus zij was op zoek naar antwoorden. Anders vraag je geen debat aan. En het was echt beschamend. En misschien dat je nog op debat.nl kunt kijken. Of debat direct heet dat. Kunt terugkijken.
Debat direct.
Oh, maar het zal ongetwijfeld een hele aardige vrouw zijn, Pia Dijkstra. Maar hemeltje lief, mevrouw. Je redt het gewoon niet meer. En
Ik vind het trouwens helemaal niet aardig. Zij is een enorme koukikker. Ik heb een keer met haar op Radio 1 toen ik dan nog mocht komen. Oh, wij zijn trouwens van Radio 1. Maar toen ik nog mocht komen in andere Radio 1-programma's, heb ik eens met haar in een discussie gezeten over de euthanasiewetgeving. He, want D66 wil steeds verder daar gaan. Hè? Ik zeg altijd, dankzij Els Borst hebben wij, Els Borst ook van D66, een minister van Volksgezondheid die wel wat kon, die arts was, dankzij Elsborst hebben wij een mooier land overgehouden. Namelijk dat je net als een geliefd huisdier een beetje minder rottig aan je eind hoeft te komen dan voor die tijd. Maar ze willen bij D66 steeds die euthanasiewetgeving verder oprekken. Toen zat ik een keer met Pia Dijkstra daarover in een radioprogramma in discussie. En toen legde ze uit waarom gewoon iedereen lekker dood moet gaan. Lekker pilletje onder je tong en dood. En toen zei ik tegen haar, nou weet je, ik ben chronisch ziek. Ik heb soms hele slechte dagen. En er zijn ook dagen dat je misschien wel eens denkt van, nou, van mij hoeft het zo even niet verder. Dan moet het ook niet te makkelijk zijn, een pilletje onder je tong. Als je dan een empathisch, vriendelijk mens zou zijn, zou je in ieder geval nog, dat misschien niet tijdens de uitzending, maar na de uitzending, misschien zeggen, oh, wat vervelend, wat heb je dan of zo. Weet je wel, dat is een normale menselijke reflex. Ja. Maar zij ging alleen maar als een koelkast door in de verhaal. Maar dat wat jij net laat horen, dan denk je van, ja, artikel 24, lid 3, waar gaat het allemaal over? Dat gaat er namelijk over of wij als land zelf kunnen besluiten, we doen wel of niet een lockdown, we doen wel of niet een avondklok, we doen wel of niet mondkapjes, we doen wel of niet de scholen lekker dicht. Het gaat nogal ergens over, want in dit artikel van dat verdrag zou staan dat die macht naar de WHO gaat. Maar in de brief die de gepensioneerde nieuwslezeres naar de Kamer heeft gestuurd, stond dat niet.
Nee.
Daar staat gewoon in dat die macht in Nederland blijft.
Ja.
Maar het schijnt dus wel in dat definitieve verdrag te staan. En daarvoor zegt Pater Rotterdam, ja, mevrouw Keijzer heeft de stukken niet gelezen. En als ze gewoon even googelt, kan ze het best wel vinden.
Eerste hit. En ik heb hem al.
Ja,
ja, fantastisch.
Maar hoor Kamerlid niet te googelen. Als Kamerlid moet jij door de minister goed geïnformeerd worden.
Ja,
nou, kortom, het is gewoon een teringsoort.
Nieuw bestuurscultuur.
Dit kabinet moet zo snel mogelijk weg. Ja. Er moeten zo snel mogelijk ministers komen die wel beleid uit gaan voeren wat wij Nederlanders willen. Want dit kan zo niet langer.
Ja. Mijn moeder zou zeggen, Marianne en Rick vinden er wat van. Dat is op zich altijd wel leuk dat we er wat van vinden. Maar misschien moet het ook even overlaten aan mensen die ervoor gestudeerd hebben. Voor dokter, voor arts.
De experts.
En dat is even contact zoeken met onze gast van vandaag. Die zich zojuist meldt via een achterdeurtje. Waarvan ik weet dat ze momenteel in een of andere bunker zit. Dus ik mag hopen dat er een verbinding is. Dus mocht er af en toe nog een lettergreep wegvallen uit haar verhaal. Dan is dat helaas niet anders. Want ze zit in die bunker. Ze kan er ook niet uit. Maar Jona Walk, daar wil ik even naartoe overschakelen. En ik wil even uitnodigen om de resterende tijd van deze podcast even met haar over dit debat te praten, maar dan vanuit het standpunt van iemand die er echt verstand van heeft.
Op zijn kop!
Vandaag spreken wij met Jona Walk. Ik zeg maar zoals het op zijn Nederlands gaat, Walk. Maar moet je het ook echt Engels uitspreken, Jona, of niet?
Nee hoor, het is gewoon Walk op zijn plat Nederlands.
Ja, als je dronken bent is het Zwalk dan waarschijnlijk. Maar hoe dan ook, je bent bij ons. Voor degene die zich afvragen, Jona Walk, help me heel even op weg. Dat was een periode, had ik wel heel vaak over haar gehoord. Vandaag spreken we in aflevering 142 dus met Jona Walk, arts in opleiding tot internist. En in basis natuurlijk gewoon, je had eerst jaar arts zijn, haal je. Gepromoveerd op immunologie. Dat is oftewel immunologie en infecties. Jona, wij kennen je natuurlijk, first and foremost, tenminste wij, jou van de vierde golf. Waar jij een belangrijk onderdeel van was. Nou ja, Marianne, bedoel, wat moet ik jou uitleggen over de vierde golf? Dat was toch ook iets wat bij jou heel erg speelde toen, twee geleden.
Jona en ik hebben waarschijnlijk op dezelfde manier gekeken naar het debat wat nu nog steeds gaande is. Wij hebben namelijk aan dezelfde keukentafel gezeten bij niet met naam te noemen professor thuis. En Mona Keijzer, toen zij natuurlijk eruit gekieperd was door Mark Rutte. En toen hebben wij die plannen zitten maken voor Onverdeeld Open. Wat een waanzinnig succes uiteindelijk is geworden met bijna 1 miljoen handtekeningen. En toen Mona Keijzer dus net de arena betrad en ook in feite de persoon is die dit debat heeft geregeld, hè, over dat pandemieverdrag. Anders was er überhaupt geen debat meer geweest. Toen was ik wel even heel blij dat ik dacht, gelukkig zit er iemand in de Tweede Kamer nu die er volgens mij net zo over denkt als jij en ik, Jona. Dat geeft mij toch een beetje een gerust gevoel in deze totale madness waar we in terecht zijn gekomen.
Wat is het, de madness, Jona?
Ja, is wel. Mona wist het goed te benoemen, zowel op inhoud als de procedurele madness. Om niet van te spreken dat er straks een verdrag komt, een groot uitgebreid verdrag op een nieuw onderwerp, wat straks 3 jaar uitonderhandeld is en wat de Kamer dan in 4 weken tijd tussen het krijgen en goedkeuren, ja, dat is natuurlijk absurd. Mona wist dat goed te bewoorden. En dat komt nog voor, zeg maar, de inhoudelijke kritiek die je kunt hebben op dit verdrag.
Ja, want jij waarschuwde iedereen voor het feit dat er vandaag, het is nu woensdagavond in de vroege avond, maar dat er vandaag een debat zou zijn aangevraagd door Mona Keijzer van de BBB. En je wil er eigenlijk iedereen op wijzen. Let heel goed op, want waarschijnlijk gaan we weer terug in de tijd en gaan we alles wat we destijds heel erg raar vonden, gaan we straks weer net zo hard opnieuw verkeerd doen. Dan uiteindelijk zit je in dat debat. Ik moet wel zeggen, Jona, met alle respect, het is wel een aaneenschakeling van ongelooflijk moeilijke termen. En om mensen erbij te kunnen houden en om te kunnen snappen wat er nou precies gaande is, kun jij het gewoon in normale mensentaal uitleggen wat er dan precies vandaag zo belangrijk is aan dit debat?
Ja, dus het is best wel complex. Ook omdat er veel dingen een beetje door elkaar heen gehaald worden. Het gaat om zowel een aanpassing van een verdrag wat al bestaat, de International Health Regulation, dat is het verdrag waaronder de WHO is opgericht, als over een heel nieuw verdrag, het zogeheten pandemieverdrag. Beide valt heel veel overleg en het wordt nogal door elkaar gehaald. En dat speelt ook een beetje mee in die verwarring, denk ik. Het pandemieverdrag is ontstaan uit de coronacrisis, waarbij een deel van, zeg maar, dat ontstaan, ja, dat snap ik ook wel. Dat kan ik mezelf wel in vinden, dat je na corona bijvoorbeeld zegt van, goh, we moeten eens als alle wereldlanden samenkomen en eens even een verdrag regelen, dat we wat beter data uitwisselen over nieuwe ziektes, over medicijnen. Dat we bijvoorbeeld goederen uitwisseling, zoals medicijnen, vaccins, dat we dat wat beter regelen. Nou, we weten allemaal de goederentransport chaos eindigde ten tijde van corona. En hoe sommige landen heel veel mondkapjes hadden en geen medicijnen en sommige landen geen medicijnen meer hadden. Vervolgens gaat dit verdrag een heel stuk verder op echt een aantal hele serieuze punten, waarbij ik denk dat het heel goed is, zoals Mona Keijzer ook zegt, om echt even met z'n allen eens heel goed stil te staan en te praten over wat de mogelijke consequenties zijn van het ondertekenen van dit verdrag.
Ja, want het lijkt natuurlijk niet zo'n slecht idee om te zeggen, joh, laten we voordat er een nieuwe pandemie uitbreekt eens even zorgen dat we de shit wel op orde hebben. Dat we niet elkaars vliegtuigen van de runway af moeten halen om nog een mondkapje eruit te trekken en allerlei stuurtjes weer hun zakken kunnen vullen. En nou, alle shit, dat wil je allemaal nu beter afspreken. Daar lijkt niet zo heel veel op tegen als je nog steeds vertrouwen in het systeem hebt. Wat is nou jouw grootste bezwaar dan tegen die... Want er liggen dus inderdaad, wat je zegt, 2 dingen voor. Dat pandemieverdrag, wat nu al een instrument wordt genoemd. Hè, dus het wordt al iets afgezwakt, niet meer een verdrag, maar een instrument. En inderdaad die wijzigingen aan die best wel oude regulation die er lag, die een beetje afgestoft moet worden, naar de huidige tijd gebracht moet worden. Maar wat is het gevaar daar nou aan?
Nou, wat je ziet in die aanpassingen van, om ze even gescheiden te nemen, die aanpassingen in het verdrag, of in het oude verdrag, dus de International Health Regulation, dat zijn een hele hoop amendementen en het is nog helemaal niet te zeggen of die erdoor komen of niet. Dat is het belangrijkste, want dat kan gewoon door een of ander klein landje geopperd zijn, terwijl 99% van de landen het er toch niet mee eens zijn en dan wordt het weggestemd en dan hebben we ons zorgen over niks gemaakt. Maar wat wel opvalt aan die voorgestelde amendementen is dat de zaken een stuk dwingender lijken te worden. Het taalgebruik wordt heftiger, waarbij het eerst was van nou, niet bindend. Als de WHO het zegt, is het aangeraden om de WHO-maatregelen op te volgen. Wordt dat taalgebruik een stuk fermer in die International Health Regulations. Dus dat is al iets om heel erg goed naar te kijken.
Maar jij zegt taalgebruik wordt iets fermer. Maar je zou ook kunnen zeggen, de WHO trekt meer macht naar zich toe. Dus waar eerst adviezen non-binding waren, zo van wij geven een advies, nou doe ermee wat je wilt, wordt dat nu veel meer omschreven als de opdrachten of de adviezen van de WHO moeten op die manier opgevolgd en uitgevoerd worden door landen. Daar zit de pijn vooral bij de criticasters, toch?
Ja, en dat is dus voor die International Health Regulation inderdaad zo. Hoewel het wel, ik ben geen jurist, dus het is zeker goed om nog een keer met een jurist hierover te praten. Maar hoewel het niet heel duidelijk echt een instrument biedt om dat dan vervolgens ook af te dwingen op mensen, voor zover ik tot nu toe heb gezien. Maar goed, dat is nog een document in wording. Die Pandemic Treaty, grappig genoeg, die doet heel veel moeite om in alle taalgebruik echt duidelijk te maken dat het niet de soevereiniteit van landen afneemt. Dat het niet lokale wetgeving zal overschrijden en zo. En in zekere zin is dat geruststellend. Zeker ook omdat het laat zien dat ze hier wel echt over na aan het denken zijn. Dat ze wel denken van, oh ja, wacht even, dit is totaal niet populair. Dit idee dat de WHO globaal maatregelen gaat afkondigen. Anderzijds leg je in dat verdrag natuurlijk wel vast aan een bepaalde koers die de WHO uitzet. En die koers omvat een aantal belangrijke elementen, zoals het hebben van echt een uitgebreide testcapaciteit, surveillancecapaciteit voor virussen, ook op de momenten dat er geen pandemie is en dat je dat moet onderhouden en daarin moet investeren als land. Nou, dat vind ik nogal wat, om dat ook bijvoorbeeld aan andere landen met misschien heel andere prioriteiten op te leggen. Nou ja, dat vind ik wel wat. Je legt je wel een beetje vast om wat de exacte tekst die ze gebruiken is gezamenlijk optreden tijdens een pandemie te coördineren. En die uit te voeren in overeenstemming met wetenschap en evidence. Dus en bewezen wetenschappelijke dingen. Nou, ik vind dat al heel mooi. Omdat als je terugkijkt naar 2 jaar geleden, toen de eerste documenten rondom dit pandemieverdrag naar buiten kwamen. Toen stond er heel veel in over het belang van lockdowns, mondkapjesplicht, vaccinatiebewijs. En dat lijkt allemaal nu in deze nieuwe versie wel verwijderd te zijn. En gewoon onder deze noemer van we gaan gezamenlijk en wetenschappelijk optreden. Dus dat geeft wel wat meer speling aan landen. En suggereert ook wel dat er misschien toch wat reflectie plaats aan het vinden is over of dat allemaal wel goed is gegaan. Maar realiseer wel dat als je het verdrag ondertekent, je in principe natuurlijk wel in zekere zin je als land aan deze
aan de goden bent overgeleverd. Ja.
Nou ja, in ieder geval dat je zegt van dit gaan we doen en andere landen kunnen je daar dan ook op aanspreken. En we weten hoe gevoelig sommige van onze politici zijn voor dat soort dingen.
Ja, maar als je Jan Paternotte heet bijvoorbeeld, dan heb je echt zoiets van waar maakt mevrouw Keizer zich nou toch zo verschrikkelijk druk over? Waar zit dan haar grote angst? Snap je ook Jan Paternotte een beetje, of niet?
Nee, ik was echt helemaal verbaasd door die uitwisseling. Ik dacht echt het niveauverschil tussen deze twee. Ik ging me bijna afvragen of Jan Paternotte het eigenlijk wel allemaal goed gelezen had. Want die angst die is natuurlijk heel begrijpelijk. Hij kon zich bijvoorbeeld totaal niet voorstellen dat er een angst is vanuit mensen voor vaccinatiedwang. Terwijl we nog, we zijn 2 jaar verder van echte vaccinatiedwang, die wij allemaal hebben ervaren. De eerste documenten van de Pandemic Treaty hadden een hele zware nadruk op het belang van massale vaccinatieprogramma's en het belang van elektronische vaccinatieregistraties, die internationaal in te zien zijn door elk land. We weten ook dat de WHO die gaat maken, de digitale versie van het gele boekje. En het is natuurlijk niet heel ver te gaan als je weet dat de WHO een digitaal vaccinatiesysteem gaat bouwen en je 2 jaar geleden nog uit de maatschappij bent gesloten voor je wel of niet vaccineren, dat je dan denkt, goh, ik wil eventjes heel goed nadenken voordat ik dit verdrag onderteken. Nou staat er uiteindelijk niks over die vaccinatiebewijs in de Pandemic Treaty, maar wel in de International Health Regulation. Dus die angst vind ik niet ongegrond van Mona.
Nou ja, het begint natuurlijk allemaal met wat is je wereldbeeld? Kijk, wat al heel opvallend was aan dit debat, is dat een aantal van de mensen die de vingerafdrukken op het coronabeleid hebben staan, die deden niet mee. Het CDA deed niet mee, zat in de regering die het coronabeleid heeft vormgegeven. Sterker nog, leverde de minister van Volksgezondheid, deed niet mee aan dit debat. De ChristenUnie, idem, zat in de regering, deed niet mee aan dit debat. Wat heel bijzonder was, is dat Paternotte meedeed namens D66 en niet Wiebke Paulusma. Die doet normaal gesproken deze debatten. Ik heb niet uitgezocht waarom Wieke geen steun Paulusma niet meedeed. Maar ik neem aan dat Paternotte was ingevlogen. Omdat ze natuurlijk een hele zwakke minister hebben. Die moest ondersteund worden door een goed Kamerlid. En als je dus nog steeds van mening bent... Er zijn nog steeds Nederlanders van mening... Nou, dat coronabeleid hebben we best goed gedaan. Had een tandje beter gekund, dan hadden we wat minder long-covid-patiënten gehad. Want je hoort ze continu over long-covid. Je hoort ze niet over oversterfte. Je hoort ze niet over de schending van mensenrechten. Je hoort ze niet over de achterstanden in het onderwijs... en hoe dat de rest van hun levens die kinderen gaat achtervolgen... die later als volwassenen daar hun hele carrière lasten. Hoor je ze allemaal niet over, hè?
Ontwrichte families...
Dus nou ja, dus, ja, precies, hoor je ze al niet over. Dus als jij nog steeds denkt, nou, dat coronabeleid was best wel prima, dus lekker doordenderen met die trein, dan vind je zo'n verdrag ook helemaal prima. En als jij nog steeds gelooft dat internationale verdragen helemaal dikke prima zijn, omdat vervolgens allerlei links angehoogde activistische rechters in Nederland in een bijzinnetje in zo'n verdrag een bewijsje kunnen vinden om allerlei regels door te voeren die jij helemaal prima vindt, dan is er inderdaad niks aan de hand. Maar als je daar wat kritischer in staat, ja, dan is het best wel vrij zorgelijk. Want de kern van de kritiek van Mona Keijzer was... Oké, wat is nou precies de definitie van een pandemie? We hebben natuurlijk toen COVID afgekondigd werd... Ja, werden we nog overspoeld met sterftecijfers die best wel schokkend waren. Maar al heel snel kwamen we erachter dat niet zo was. Nou ja, dus de kern van van die kritiek van Mona Keijzer is ook van waar het gevaar zit. Als die WHO-baas een pandemie mag afkondigen, wanneer is iets een pandemie? En toen bij corona het aanvankelijk nog zorgelijk leek met, hè, in die eerste paar weken werden nog hoge sterftepercentages gerapporteerd. Maar toen duidelijk werd dat dat niet zo was, werd er niet afgeschaald. Dus als je nu weer de verantwoordelijkheid om een pandemie af te kondigen legt bij een niet-democratisch gecontroleerd orgaan, zoals de WHO, en er is niet heel duidelijk wanneer is een pandemie. Hè, corona is nog heel lang een A-ziekte geweest, op basis waarvan het RIVM ook allerlei maatregelen kon nemen. Terwijl iedereen al lang wist van, nou ja, niemand maakte zich meer ergens zorgen over. Maar in de officiële documenten bleef het zo. Dus wanneer is iets een pandemie? Hoe wordt die afgekondigd? Langs welke criteria? Welke bevoegdheden krijgt dat WHO-baasje dan? En welke bevoegdheden leveren landen dan in? Dat is allemaal niet duidelijk. En volgens mij is de lering die we juist hadden moeten trekken uit de coronacrisis... Dat moet glashelder zijn. En als op basis van de eerste weken de inschatting van de WHO is... dit is een hele ernstige pandemie, ebola-achtig, we zouden allemaal dood kunnen gaan... maar na 5 weken is duidelijk dat het niet zo is... dan moet iemand die lui terug kunnen fluiten. Maar dat vindt Paternotte natuurlijk helemaal niet. Want die vindt blijkbaar nog steeds dat het een prima beleid was.
Ik snap helemaal waar je vandaan kan te denken. Ook omdat wij natuurlijk deels vergelijkbare ervaringen hebben gehad tijdens corona... Waarbij ik ook echt het leed van de maatregelen heb gezien in mijn eigen patiëntenpopulatie. Hoeveel schade daar gedaan is. En daar komt eigenlijk nog bovenop wat je allemaal net zei. Ook nog eens bij dat je ook moet nadenken over wat zijn nou de uiteindelijke maatschappelijke gevolgen van zo'n verdrag. Want het gaat niet eens om een pandemie. Hè? Het gaat over alle ziektes die de potentieel hebben om een pandemie te worden. Dus ook ziektes die nog niet eens... besmettelijk zijn voor mensen, maar die mogelijk besmettelijk zouden kunnen worden voor mensen in een toekomst. En als je dan zo'n verdrag hebt, wat heel erg de nadruk legt op alles is geoorloofd om een pandemie te voorkomen, want dat is natuurlijk wel een beetje het gevoel wat erbij komt. En geen enkele nadruk op, ja wacht even, we moeten zorgen dat die schade in verhouding blijft. Er is één zin in het verdrag waar ze zeggen, er moet ook onderzoeksaandacht voor de gevolgen van de maatregelen zijn. Dat is één zin uit 25 pagina's, maar goed, het staat er. Dan krijg je een situatie waarin we eigenlijk permanent in een staat van bijna of mogelijke pandemie leven, waarin alle focus steeds is op die gezondheidsdoelen die belangrijk zijn, maar niet het enige is, niet het enige maatschappelijke belang is. En het zou best kunnen dat wij reëel kunnen, dat we over 10 jaar definitief tot de conclusie komen, de maatregelen hebben meer schade aangeleverd dan het coronavirus. En daarom, dat moet je echt even een goed gesprek over hebben voordat je een verdrag ondertekent wat voorhoudt op diezelfde soorten aanpakken van pandemie.
Jona, wat ik dan wel heel bijzonder vind, hè? Ik begrijp dat oudere mensen en mensen die ziek zijn, dat die daar toch zoiets hebben van, ja, weet je, ik begrijp het allemaal wel. Maar als je dat Kamerdebat volgt, die Julian Bussel volgens mij heet die, dat is zo'n 27-jarige lid van het parlement van de PvdA, ik vergeet altijd GroenLinks erbij te zeggen, maar dat is misschien bewust ook. Die komt dan naar voren en die stapt naar voren alsof hij zijn eigen opa is. Weet je, dat ik dan mezelf denk van, maar jij hebt toch ook dingen meegemaakt? Jij hebt toch ook gezien hoe het ging? En dan staat er zo'n mannetje van 27, die staat dan iets te oreren waarvan ik dan denk, ben jij nou iemand van 27 of ben je gewoon ondertussen al van binnen ronduit bejaard geworden? Wat een rare gewaarwording was dat voor mij? Of ben ik de enige die dit gevoel had?
Hij sloot zich zeker helemaal aan bij het beleid. Kijk, het idee van dat je inderdaad je eigen belang kunt overstijgen en inderdaad kan denken over het belang van andere groepen, dat is natuurlijk iets om op zich toe te juichen. Maar wat ik onbegrijpelijk vind, is bij de partijen die zichzelf links noemen, dat die alleen maar in staat zijn om na te denken over het belang van die oudere populatie. En dat ze volstrekt missen dat wij, dat door welgestelde academici maatregelen opgelegd zijn die min of meer specifiek kinderen in achterstandswijken ten nadele zijn gekomen. Dat die linkse partijen dat niet snappen of in ieder geval zich daar niet op een betere manier toe kunnen verhouden, dat snap ik echt. Dit is iets wat ze zo duidelijk in hun profiel zou moeten passen. En ik vind het onbegrijpelijk hoe een partij die op dat moment in de oppositie was, de enige partij is geweest in het hele debat, want die geen kritische vragen heeft gesteld aan de minister. En die dat ook benoemde, dat ze geen kritische vragen hadden voor de minister.
Nou, sterker nog, als je dit debat alleen zou luisteren en je weet niet wie van welke partij is, zou je denken dat deze jongeman van D66 was. Want hij stond bijna nog fanatieker de minister te verdedigen dan de Jan Paternotte voor zover dat kan. En inderdaad, weet je, ook bijvoorbeeld, je ziet dat ook nu bij die eerste uitkomsten van die oversterfteonderzoeken. Ook daar zijn het vooral de mensen in de, ja, toch wat lastigere sociale klassen. Daar is sowieso als je in Nederland arm bent, word je 10 jaar minder oud dan als je rijk bent. Dat is misschien maar goed ook, hè, want wie wil er zo lang arm zijn? Ga dan maar lekker op tijd dood. Ik vind sowieso op tijd doodgaan is een oplossing voor een heleboel problemen.
Here we go.
Dus ik vind het niet zo heel, heel erg. Ik hoop ook, ik heb natuurlijk heel veel last van mijn chronische ziekte. Ik hoop ook dat ik niet heel erg oud word, want op dagen als deze denk ik wel eens, holy fuck,
als ik nog 30 jaar zou kunnen,
hoeft het van mij allemaal niet meer. Dus ga gewoon lekker dood als je geen geld hebt om boodschappen te doen. Maar daarom ben ik ook, Rick, daarom ben ik ook niet links.
Nee.
En juist volgens mij, linkse mensen willen altijd iedereen redden tot voorbij het punt dat het eigenlijk niet meer nodig is. Dus dat is wel een beetje raar hieraan. Maar ik wil even terug, Jona, naar jouw artsenexpertise. Want kijk, politiek is het ook dus raar dat zo'n jongetje van Partij van de Arbeid GroenLinks een concurrerende minister uit de wind gaat zitten houden. Maar op zich, jij als arts zou toch ergens ook toe moeten juichen dat er wel internationaal kennis wordt gedeeld en regels worden opgesteld en dat niet ieder land zelf dingen uit zit te vinden. Of ben jij door de coronacrisis zodanig jouw vertrouwen ook in dat soort dingen kwijt dat je denkt, nee, dat moeten we gewoon helemaal niet zo aanpakken meer?
Als ik in staat was om hier blanco naar te kijken, zou ik zeggen geweldig. Uitwisseling van wetenschappelijke informatie. Een toezegging dat alle landen in overeenstemming met wetenschappelijke evidence een pandemie zullen bestrijden. Maar mijn vertrouwen niet alleen in de overheid, maar ook in wetenschappelijke instituties is natuurlijk wel een klein beetje beschadigd door de coronacrisis. Waarbij wij toch vooral hebben, in de coronatijd in ieder geval, vooral wetenschappelijke evidence betekende meerderheidsstandpunt. En niet per se echt het juiste, waarbij er geen dingen die niet wetenschappelijk bewezen, zoals lockdowns en het coronatoegangsbewijs, gewoon gebracht werden als de uitkomst van de wetenschap. En waarbij er geen ruimte was voor kritisch wetenschappelijk geluid. Wat natuurlijk de hoeksteen van de wetenschap is, is kritiek en tegenspraak. En erger nog, dat pandemieverdrag heeft een heel onderdeel wat gaat over het globaal bestrijden van misinformatie. En als ik daar dan als arts naar had gekeken, nou, dan kijk ik daar als arts naar, denk ik, wow, wat fijn. De WHO wil eindelijk eens gaan optreden tegen foute claims van Big Pharma om over geneesmiddelen. Maar wat ze in werkelijkheid bedoelen is voor optreden tegen burgers die misschien kritische geluiden laten horen op sociale media. En wij weten dat dat in de coronacrisis echt ook van de orde is geweest. Kritische mensen die gewoon hun eigen persoonlijke vaccinatieverhalen probeerden te delen. En mensen die kritische geluiden lieten horen over de farmaceutische industrie.
Maar is het dan, is het dan zo dat je als arts, hè, jij hebt daar een visie over en het is goed dat je elkaar daar met elkaar over in discussie gaat. Maar de bijvoorbeeld de eed van Hippocrates, hè, die je als iedere arts eigenlijk onderschrijft, is daar geen eenduidigheid in te vinden dan in de manier waarop je met dit soort dingen omgaat? Geeft dat ook nog steeds ruimte voor discussie en voor andere gedachten?
Nou ja, het is sowieso best wel lastig, omdat volksgezondheid en geneeskunde eigenlijk vaak een beetje in strijd zijn met elkaar. Dus volksgezondheid is heel erg gericht op niet op wat het voor het individu het beste is. Kijk, als arts, ik heb een eed afgelegd. Ik doe altijd wat het beste is voor de persoon die tegenover mij zit in de spreekkamer. Punt. En wat mij betreft heeft de overheid daar helemaal niks te zoeken. Dus pandemie, in mijn ogen zou een pandemieverdrag, dat mag zich bezighouden met hoe wisselen landen informatie uit, hoe kunnen ze protocollen delen, ervaringen delen, zorgen dat geneesmiddelen, vaccins goed verspreid worden over de wereld. Maar het mag niks zeggen over welke behandeling ik aan een patiënt geef. Punt. Dat is echt iets wat tussen een arts en een patiënt is en de medische beroepsgroep en de patiëntenpopulatie. En daar heeft een overheid niks te zoeken. Kijk, de WHO is natuurlijk ontstaan uit het idee van kennis, medische kennis delen met elkaar. Maar dat moet echt delen zijn en niet voorschrijven in de spreekkamer. Want medewerkers van de WHO hebben geen eed van Hippocrates afgelegd. Sommigen zijn wel, maar de anderen niet iedereen.
Er zitten hier twee aspecten aan waar we toch nog even in moeten duiken. Vandaag de column van Leon de Winter in de Telegraaf. Met de kop: Marion Koopmans moet van het gevaar van het lab in Wuhan hebben geweten. Als jij zegt er staat het bestrijden van desinformatie is een belangrijk onderdeel van dit pandemieverdrag. Dit is nog steeds een onderwerp wat in ieder geval in de Nederlandse media niet besproken wordt. In de politiek niet besproken wordt. Daarom was ik best blij met ook vandaag de inbreng in het debat van NSC. Die Danielle Jansen is een mevrouw die ik wel een beetje in de gaten denk te moeten houden. Omdat ik haar ook wel soms kanten op zie vliegen waar ik denk, word ik niet helemaal heel erg blij van. Maar zij had vandaag in dit debat de inbreng. Er staat niet in dat pandemieverdrag, dat er ook goed gekeken moet worden naar de gevaren van onderzoeken in allerlei laboratoria naar virussen. Laat staan dat we al weten wat nou echt de oorsprong is geweest van de coronacrisis. Want, en dat zei ze niet, maar daar hinten ze natuurlijk wel op, dat die coronacrisis best wel eens veroorzaakt kan zijn door een lek in dat lab in Wuhan, is inmiddels natuurlijk als mogelijkheid gewoon niet meer uit te sluiten. Maar als je dat als WHO niet wil onderzoeken vanwege je eigen rol daarin en je wilt die deksel op de doofpot houden, ja, dan ben je ook niet geloofwaardig als organisatie. Dus NSC maakte eigenlijk die kanttekening erbij. We zijn niet per se tegen een pandemieverdrag, maar dan moet er ook het gevaar van al dit soort geknutsel aan die virussen in die laboratoria, moet wel degelijk daar ook onderdeel van zijn.
En zeker nog, pakweg de helft van dat pandemieverdrag houdt zich bezig met hoe voorkomen we dat virussen van dieren naar mensen overspringen. Maar de pandemie die de reden was voor dit verdrag, laten we zeggen dat de meeste instituties die hier eerlijk over zijn, het toch wel 50-50 kans geven dat het uit een lab is gekomen en helemaal niet van een vleermuis naar mens is overgesprongen, is toch wel een beetje raar.
Is toch zeker.
En Marion Koopmans als belangrijke gezant van de WHO. En dat onderzoek waar zij toen ook voor naar China vloog, toen we nog helemaal volop in allerlei lockdowns zaten, was ook met allemaal WHO-luidjes en vanuit de WHO. Dus zij hebben zelf ook allemaal vingerafdrukken op die hele coronacrisis staan. Dus zolang ze daar niet duidelijk over naar buiten komen en zeggen, jongens, wij, WHO, hebben echt enorme fouten gemaakt. Met de kennis van toen, dus hadden we misschien niet anders aan kunnen pakken, maar we geven ze nu wel toe. Volle openheid en transparantie overal over. En bij de volgende pandemie gaan we dit en dit en dit allemaal beter aanpakken. Maar dat staat volgens mij niet in het verdrag.
Maar daar gaat het niet eens over. Ja, dat kom je ook niet tegen. Dat vind ik zo raar. Precies wat jij zegt. Je verwacht dat er juist in komt.
En het is ook lastig als er geen zelfreflecterend vermogen is bij die WHO om ze dus vervolgens te vertrouwen met zoveel van de pandemie, het optreden tijdens een volgende pandemie. Dus ik ben heel blij voor al die politici en blijkbaar dus ook uit andere leden die echt zeggen van ja, oké, pandemieverdrag, maar niet iets waarbij er echt specifieke maatregelen opgelegd kunnen worden. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat we de volgende versies van dat verdrag echt in de gaten gaan houden. Dat we gaan kijken hoe de politieke partijen daarmee omgaan en ze aan hun woord houden. Dat als blijkt dat juristen zeggen van, goh, dit is toch best wel dwingend, dat ze dan ook echt niet gaan tekenen als Nederland. Nee.
Maar zo hebben we intern ook nog wat te regelen. En daarmee sluit ik bijna af, want ik weet dat jij weg moet. Want ook de Algemene Rekenkamer is gekomen met een verhaal. Dat staat in ieder geval hier recht van mij. Het ministerie van Volksgezondheid deed aan het begin van de coronapandemie te weinig om de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen bij het kopen van vaccins. Dat concludeert dus het Algemene Rekenkamer. Nou goed, dat zijn van die dingen dat ik denk van ja, daar wil je niet mee naar buiten komen. Dat is alleen al pijnlijk dat het naar voren komt. Bestaat er, en daar wil ik echt mee afsluiten voor jou, want ik zie dat je dat de hete kolen steeds heter worden bij je. Bestaat er een kans dat er een doofpot is, Jona? Of is dat eigenlijk gewoon de vraag stellen is hem al meteen beantwoorden?
Ja, de vraag stellen is een beantwoorden, denk ik. Kijk, we hebben een enorme terughoudendheid gezien in alle aspecten om dit goed te evalueren. Kijk alleen al naar het wetenschappelijke beleid. De modellen van het RIVM, die worden geëvalueerd door het RIVM zelf. Nou, er is geen enkel onderdeel van de wetenschap waarin het toegestaan zou zijn dat jij je eigen experimenten beoordeelt. Nee. Je ziet hoe lang het geduurd heeft voor de enquête en hoeveel weerstand er eigenlijk bij de grote politieke partijen nog steeds is tot die enquête. En dat is internationaal zeker niet anders. Ik vind het lastig hoe weinig bereidheid er is om hier echt goed kritisch naar onszelf te kijken. Helemaal niet met de intentie om per se direct schuld en dingen op te leggen, maar gewoon eens
leren.
Eerlijk en open en transparant.
Leren van de dingen die je in het verleden waarschijnlijk zonder verdere vervelende bijbedoelingen misschien fout hebt gedaan. Goed, Jona Walk, dankjewel voor jouw tijd. Jouw tijd zit er daarop. Jij verlaat een of andere bunker nu weer waar je zit. Toch even fijn dat je even een half uurtje de tijd voor ons hebt willen nemen. Tot zover ook trouwens deze aflevering van Op z'n Kop, aflevering 142. Volgende week, zeer begrijpelijk, volgt daar automatisch nummer 143. Ik zeg tot volgende week.
Tot volgende week.
Wagerman en Van Veldhuizen
op z'n kop. Dit is een podcast van voor NPO Radio 1.